Iedereen hartelijk welkom, we zullen snel gaan beginnen en ik stel voor dat we deze avond openen met het zingen van Psalm 25 en daarvan het vierde en het zesde vers. S'Heeren goedheid kent geen palen, God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. En het zesde vers, wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Dat is het 25e psalm, het vierde en het zesde vers.
Hey,
We zullen samen de Heere vragen om zijn zegen. Heere, Gij zijt het die ons samenbracht op de avond van deze dag. Nu we weer opnieuw ons zullen buigen over een van de bekende werken van een van uw knechten uit het verleden. Een werk, de Christinnenreis, dat gebaseerd is op uw heilig woord. Dat uit de pure bronnen van dat woord put en in beeldende taal geestelijk onderwijs wil geven. Heren, wanneer wij de hoofdlijnen van dat geestelijk onderwijs vanavond opnieuw samen willen overdenken, geef ons dan het rechte inzicht. Laat het ons duidelijk mogen worden dat uw wegen zo heel verschillend kunnen zijn. En toch dat er altijd weer diezelfde diep herkenbare trekken in terug te vinden zijn. Dat zondaren arm worden voor u en getrokken worden uit het donker van hun eigen zondig bestaan tot het licht. Op weg gaan, uitgaan. Heren, wanneer dat vanavond onze aandacht vraagt, wil u dan geven dat wij ons leven daarnaast mogen leggen en onszelf mogen onderzoeken of ook ons leven daarin getekend wordt. En als het niet zo is, Heere, geef dat er zoveel kracht vanuit de woorden mag gaan dat we tot jaloersheid worden verwekt om ook de pelgrimstocht aan te vangen. Dat zal niet van onszelf uit kunnen. Dat zullen we ook niet kunnen wanneer we blikken op eigen krachten. Maar Gij wilt leren wie u nederig valt te voet. Dat hebben we samen gezongen. En dat blijft als eeuwige waarheid gelden, omdat u dat zelf in uw woord gezegd hebt. Leer ons dan, Heere, u nederig te voet vallen. En wil u ons de weg, de pelgrimstocht leren, voor het eerst en ook opnieuw. Wil u ons bewaren voor de zonde. Het zal vanavond ook ter sprake komen hoe de zonde en de aanvechtingen, hoe spot en hoon degene die de pelgrimstocht beginnen mogen, niet voorbij zal gaan. Wil u geven dat we ervoor bewaard worden, zo met de dingen van u bezig te zijn, dat we met die dingen zouden spotten, of dat we een kwaad getuigenis zouden geven van uw weg en van uw werk. Heere, bewaar ons voor die en voor andere zonden. En geef ons samen in deze ogenblikken dat we hier zijn uw goddelijke zegen. We vragen dat niet om iets van onszelf, maar alleen in de vergeving van onze zonden. Om Jezus Christus wil alleen, uit genade. Amen. Ter inleiding lees ik vanavond uit het eerste hoofdstuk van het boek Rut. Eerste hoofdstuk van het boek Rut. Het zal namelijk gaan over het begin van de pelgrimsreis van Christiana en over haar eerste metgezel, metgezelin moet je dan zeggen, barmhartigheid. En trekken daarvan zijn terug te vinden in dat eerste hoofdstuk van het boek Rut. Ik lees het. In de dagen als de richters richten, zo geschiedde het dat er honger in het land was. Daarom toog een man van Bethlehem Juda om als vreemdeling te verkeren in de velden van Moab, hij en zijn huisvrouw en zijn twee zonen. De naam nu van deze man was Elimelech en de naam van zijn huisvrouw Naomi en de naam van zijn twee zonen Machlon en Giljon, Efraters van Bethlehem Juda. En ze kwamen in de velden Moabs en zij bleven al daar. En Elimelech, de man van Naomi, stierf, maar zij werd overgelaten met haar twee zonen. Die namen zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene was Orpa en de naam van de andere was Rut. En zij bleven al daar omtrent 10 jaren. En die twee, Machlon en Giljon, stierven ook. Alzo werd deze vrouw overgelaten naar haar twee zonen en naar haar man. Toen maakte zij zich op met haar schoondochters en keerde weder uit de velden van Moab, want ze had gehoord in het land van Moab dat de Heere zijn volk bezocht had, gevende hun brood. Daarom ging zij uit van de plaats waar zij geweest was en haar twee schoondochters met haar. Als zij nu gingen op de weg om weder te keren naar het land van Juda, zo zeide Naomi tot haar twee schoondochters, gaat heen, keert weder een ieder tot het huis van haar moeder. En de Heere doe bij u weldadigheid, gelijk als gij gedaan hebt bij de doden en bij mij. De Heere geve u dat gij rusten vindt, een iegelijk in het huis van haar man. En als hij haar kuste, hieven zij haar stem op en weenden. En ze zeiden tot haar, wij zullen zekerlijk met u wederkeren tot uw volk. Maar Naomi zeide, keert weder mijn dochters, waarom zoudt gij met mij gaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam, dat zij u tot mannen zouden zijn? Keert weder mijn dochters, gaat heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Wanneer ik al zeide, ik heb hoop of ik ook in deze nacht een man had, ja, ook zonen zou baren, zoudt gij daarnaar wachten totdat zij zouden groot geworden zijn? Zoudt gij daarna opgehouden worden om geen man te nemen? Niet, mijn dochters, want het is mij veel bitterder dan u. Maar de hand des Heren is tegen mij uitgegaan. Toen hieven zij haar stem op en weenden wederom. En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut kleefde haar aan. Daarom zeiden zij, zie, uw zwagerin is wedergekeerd tot haar volk en tot haar goden. Keer gij ook weder uw zwagerin na. Maar Rut zeide, val mij niet tegen, dat ik u zou verlaten om van achter u weder te keren. Want waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven. En al daar zal ik begraven worden. Alzo doe mij de Heere. En alzo doe hij daartoe. Zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u. Als zij nu zag dat zij vastelijk voorgenomen had met haar te gaan, zo hield zij op tot haar te spreken. Alzo gingen die beiden totdat zij te Bethlehem kwamen. En het geschiedde als zij te Bethlehem inkwamen, dat de ganse stad over haar beroerd werd. En zij zeiden, is dit Naomi? Maar zij zeiden tot hen lieden, noemt mij niet Naomi, noemt mij Mara, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Voltoog ik weg, maar ledig heeft mij de Heere doen wederkeren. Waarom zoudt gij mij Naomi noemen, daar de Heere tegen mij getuigt en de Almachtige mij kwaad aangedaan heeft? Alzo kwam Naomi weder en Rut de Moabitische, haar schoondochter met haar, die uit de velden van Moab wederkwam. En zij kwamen te Bethlehem in het begin van de gerstenoogst. Tot zover het gedeelte wat ik ter inleiding wilde lezen. Het gaat vanavond eigenlijk over Christiana en haar buurvrouwen. Dat heb ik er maar boven geschreven. We hebben de vorige keer, dat is inmiddels al heel wat weken geleden, gezien hoe Christiana tot inkeer is gekomen. Ze is gaan inzien hoe ze tegen haar man en dus ook tegen de Heere God gezondigd heeft en haar kinderen van de pelgrimstocht heeft afgehouden. Wanneer haar dat tot schuld wordt, ontvangt ze de morgen na die benauwde nacht bezoek. Bezoek van een hemelbode die de naam Verborgenheid draagt. We hebben gezien dat dat de Heilige Geest is die haar met de boodschap van het evangelie aanmoedigt en vertroost. Deze hemelbode nodigt haar namens de grote koning uit om op reis te gaan naar de hemelstad. Door haar een brief te overhandigen waarin staat dat ook zij daar welkom is. En wanneer ze dan besluit om samen met haar kinderen de pelgrimstocht te ondernemen, ontvangt ze opnieuw bezoek. En daar beginnen we vandaag. Dit keer is het bezoek van twee buurvrouwen, waarvan met name de ene, die vrouw vreesachtig heet, haar probeert tegen te houden om op pelgrimstocht te gaan. Met name haar bezoek is voor Christiana een bezoeking, of liever gezegd, een verzoeking. Want terwijl ze het ene bezoek van de hemel ontvangen heeft, om haar aan te moedigen en te vertroosten. Komt daar bijna, met één daarna, een bezoek waarin de pijlen van de vorst der duisternis op haar hart worden afgeschoten. Door de verzoeking die tot haar komt via deze buurvrouw. Dat blijkt heel duidelijk als we het volgende stukje, het is een redelijk lang stuk, samen lezen. En ik lees 8e paragraaf waarin ik de christinnenreis verdeeld heb. Burenbezoek heet die, althans die naam heb ik gegeven. En dan schrijft Bunyan het volgende en ik lees het weer in mijn eigen vertaling. Maar toen ze op het punt stonden om te vertrekken, kwamen twee van Christiana's buurvrouwen naar haar huis en klopten aan de deur. Ook tot hen zei ze, als jullie komen in de naam van God, kom dan binnen. Hierover waren de vrouwen verbaasd, want ze waren niet gewoon zulke taal over Christiana's lippen te horen komen. Toch kwamen ze binnen. En zie, hun buurvrouw was bezig zich gereed te maken haar huis te verlaten. Buurvrouw, zo vroegen zij, wat is hiervan toch de bedoeling? Christiana richtte zich tot de oudste van hen, die vrouw vreesachtig heette. En zei tot haar, ik maak mij gereed om op reis te gaan. Tussen haakjes, deze vrouw vreesachtig was een dochter van de man die Christen op de heuvel moeilijkheid ontmoet had. En die wilde dat hij zou terugkeren uit vrees voor de leeuwen. Op reis? Vroeg vrouw vreesachtig. En waarheen dan wel? Wel, zei Christiana, om mijn lieve man achterna te gaan. En op datzelfde moment brak zij in snikken uit. Maar beste buurvrouw, dat is toch niet waar, hoop ik? Zei vrouw vreesachtig. Denk toch aan je arme kinderen en breng jezelf niet zo in gevaar. Dat past een vrouw toch niet? Nee, antwoordde Christiana, mijn kinderen zullen met mij meegaan. Niet één van hen wil achterblijven. Daarop zei vrouw vreesachtig, ik vraag mij in gemoede af wat of wie je op dit denkbeeld gebracht heeft. O buurvrouw, gaf Christiana ten antwoord, als je evenveel wist als ik, dan twijfel ik er niet aan of je zou met me meegaan. Ach, zei vrouw vreesachtig, welke nieuwe wijsheid heb je dan wel opgedaan dat je hart daardoor zo wordt losgeweekt van je vriendinnen en dat je erdoor wordt aangelokt om weg te gaan, wie weet waarheen. Toen antwoordde Christiana, ik ben diep bedroefd geweest nadat mijn man van mij is weggegaan, maar vooral sinds hij over de rivier is getrokken. Wat mij echter het meest verdriet doet is mijn afwerende houding tegenover hem toen hij onder zijn ellende gebukt ging. Bovendien ben ik er nu net zo aan toe als hij toen. Ik zal niet gerust zijn voordat ik de pelgrimstocht begonnen ben. Vannacht droomde ik dat ik hem zag. O, was mijn ziel maar bij hem. Hij verkeert in de tegenwoordigheid van de koning van het land. Hij zit aan zijn tafel en eet met hem. Hij is een van de onsterfelijken geworden en heeft nu een huis gekregen om in te wonen, in vergelijking waarmee de mooiste paleizen op aarde mij maar een mesthoop toeschijnen. De vorst van dat land heeft ook mij ontboden met de belofte dat hij mij gastvrij zal ontvangen als ik tot hem zal komen. Zijn bode was zojuist hier en heeft mij een brief gebracht waarin hij mij uitnodigt om tot hem te komen. Daarop haalde ze de brief tevoorschijn, las die voor en zei tot hen, nu wat zeggen jullie die hiervan? Wat een dwaasheid heeft jou en je man bevangen, barstte vrouw vreesachtig uit, om jezelf zulke moeilijkheden op de hals te halen. Ik weet zeker dat je gehoord hebt wat je man zoal heeft ondervonden, eigenlijk al bij de eerste stap die hij op zijn tocht zette. Daarvan kan onze buurman halstarrig nog getuigen, want hij ging met hem mee. Ja, en ook plooibaar trouwens, totdat ze als verstandige mensen bang werden om nog verder mee te gaan. Bovendien hoorden we hoe hij onderweg de leeuwen tegenkwam. Apollyon, het dal van de schaduw des doods en nog vele andere dingen. Ook moet je het gevaar niet vergeten dat hij liep op de kermis der ijdelheid. Want als hij, terwijl hij toch een man was, het al zo zwaar te verduren had, wat kan jij dan doen, daar je maar een arme vrouw bent? Bedenk toch ook dat dit lieve, kleine viertal je kinderen is, je eigen vlees en bloed. En daarom, al zou je jezelf zo overhaast in gevaar begeven, blijf dan terwille van je kinderen thuis. Maar Christiana zei tot haar: breng mij niet in verzoeking, buurvrouw. Ik kan nu een prijs verwerven en ik zou wel de allergrootste dwaas zijn als ik van deze gelegenheid geen gebruik zou maken. Je wijst me op alle moeilijkheden die ik waarschijnlijk onderweg zal ontmoeten. Maar die ontmoeten mij zo weinig dat ze juist laten zien dat ik het bij het goede eind heb. Het bittere moet aan het zoete vooraf gaan. En dat zal het zoete ook des te zoeter maken. Omdat jij mijn huis niet binnenkwam in Gods naam, zoals ik vroeg, verzoek ik je om nu weg te gaan en me niet verder lastig te vallen. Tot zover het stuk van Bunyan wat we allereerst wat willen bespreken en overwegen. Valt onmiddellijk op dat er twee buurvrouwen zijn die op bezoek komen, blijkbaar voor een praatje. Zoals dat gebruikelijk was, Bunyan tekent in zijn eigen levensbeschrijving hoe dat hij, als hij voor zijn werk door de stad Bedford trok, soms veel vrouwen op de stoep aantrof die een praatje met elkaar maakten. En onvergetelijk voor hem is geweest dat hij vier buurvrouwen voor de deur van één van hen in de zon zag zitten, al handwerkend en breiend, sprekend over de dingen van het koninkrijk van God. Zo zullen we het ons ook voor moeten stellen dat die twee buurvrouwen bij Christiana op bezoek komen. Voor een gesprek, een praatje over de dingen van alle dag. Misschien ook wel voor een praatje over andere mensen. De namen van die twee buurvrouwen worden ons in de loop van dit hele gedeelte duidelijk. De oudste heet vrouw Vreesachtig. En de jongste, ze is eigenlijk weinig meer dan een jong meisje, heet Barmhartigheid. Ze kloppen aan en horen Christiana tot hun verbazing antwoorden op die klop: als jullie komen in de naam van God, kom dan binnen. Dat waren zij van Christiana absoluut niet gewoon. Bunyan tekent in een opmerking in de kantlijn aan: de nieuwe taal van Christiana doet haar oude buren verbaasd staan. U moet in gedachten een streepje zetten onder het woord nieuwe en oude. Christiana spreekt, na alles wat er in die nacht en die morgen gebeurd is, een nieuwe taal, de taal van het nieuwe leven. En nu is er een breuk gevallen met die oude buren die hun oude leven nog voortzetten. We stippen aan dat hier iets heel bijzonders aan de orde komt. Bunyan wil in deze kleine passage laten zien dat wanneer iemands leven verandert, soms tot in de kleinste dingen toe dat merkbaar wordt. In elk geval merken de buren van Christiana dat er in haar levenswandel en levensstijl het een en ander veranderd is. Als God in ons leven gaat werken met zijn Heilige Geest, of dat nu meer geleidelijk of meer plotseling is, dan gaan er dingen veranderen. Vroeger werd wel eens gezegd, in kringen waar veel veeteelt heerste in ons goede vaderland, als God een boer bekeert, dan merkt zijn vee het. Dan behandelt hij ze anders, zijn koeien en zijn varkens. Wel niet alleen de koeien en de varkens natuurlijk, maar ook de omgeving, de mensen met wie we omgaan, onze buren, zullen daar vroeger of later iets van merken. En de vraag mag ons eigenlijk toch wel bezighouden vanavond: wat merkt onze omgeving van ons leven? En vooral wanneer we de Heere mogen vrezen, wat merkt onze omgeving ook in onze dagelijkse levensstijl van de vreze des Heeren? Als die buren dan binnenkomen op die woorden van Christiana, dan zien ze dat Christiana aan het pakken is om met haar kinderen op weg te gaan. En de oudste van de twee, vrouw Halstarrig, neemt het woord. Vrouw Vreesachtig neemt het woord. Bunyan voegt tussen haakjes dan ergens toe dat zij een dochter is van die Vreesachtig uit het eerste deel van de christenreis. En dat was de man die christen op de heuvel moeilijkheid ontmoette en die wilde dat hij op zijn pad terug zou keren uit vrees voor de leeuwen die verderop aan de kant van de weg stonden. Vreesachtig riep bij die gelegenheid Christen toe dat hij wel op weg geweest was naar de hemelstad en deze moeilijke heuvel ook wel had bereikt, maar hoe verder hij ging, hoe meer gevaren hij was tegengekomen en daarom keerde hij nu terug. Iets om even in herinnering te roepen, want we zien hier in dit stukje van de geschiedenis welke gevolgen het gehad heeft dat die vreesachtig toen op de heuvel moeilijkheid terugkeerde uit vrees voor de moeite en de gevaren van de weg. Hij was toen op pelgrimstocht gegaan, maar de offers die hij moest brengen en de moeite die dreigden schrokken hem af. Daarom keerde hij terug en bracht bij zijn terugkeer een kwaad gerucht voort van de pelgrimsreis. Is het verwonderlijk dat zijn kinderen van die pelgrimstocht niets moeten hebben? Ze zijn er misschien van kindsbeen af bij opgegroeid dat die pelgrimstocht maar een heel gevaarlijke reis is. En zo heeft deze vreesachtig zijn kinderen beïnvloed om kwade gedachten te koesteren van de weg en van het werk van de Heere. En dat heeft beslissende invloed gehad op het leven in elk geval van deze ene dochter, vrouw vreesachtig. Tegelijkertijd moeten we hier wel bij aantekenen dat we niet altijd kunnen zeggen, zoals de ouders, zo ook de kinderen. Het gebeurt op dorpen nogal eens, ik denk heel sterk aan Urk, maar het zou hier ook voor kunnen komen. Dat men, wanneer het gaat over iemand, zegt, oh, het is er ene van die. Het is iemand die een dochter is of een zoon van die. En dan worden meteen al de minder fraaie eigenschappen van de vader en de moeder teruggelezen in het leven van de kinderen. Ik denk dat we daar heel voorzichtig mee moeten zijn. Afgedacht van het feit dat je zo heel gauw komt op het terrein van de zonde tegen het negende gebod, kwaad spreken, moeten we ook niet vergeten dat God soms heel nadrukkelijk in zijn soevereine genade kind van een vreesachtige vader tot een standvastige maakt. En ook andersom. In de Bijbel vinden we in de geschiedenis van de koningen van Juda soms heel nadrukkelijk hoe een goddeloze vader een zeer godvrezende zoon had. En hoe een zeer godvrezende vader ook een zeer goddeloze zoon kon hebben. Daaruit blijkt dat genade vrije genade is. Maar tegelijkertijd dienen we Bunyan's opmerking hier ter harte te nemen. Dat ouders, wanneer het gaat over het goede gerucht verspreiden van de wegen en de werken van de Heere, of het kwade gerucht verspreiden, wel een heel belangrijke invloed kunnen uitoefenen op hun kinderen. Vrouw vreesachtig is daar een sprekend voorbeeld van. Als we nog even letten op die vrouw vreesachtig, dan moeten we daar trouwens meteen bij zeggen dat die vrouw eigenlijk niet hier getekend wordt als een door en door slechte vrouw. Als we straks het stukje zullen lezen waar de gesprekken beschreven worden van deze vrouw met haar andere buurvrouwen, dan dragen die andere buurvrouwen nog heel wat erger namen. Dan lezen we over vrouw lichtschuw, vrouw onbedachtzaam, vrouw lichtzinnig en vrouw weet niets. Vergeleken met die namen, zoals we nog zullen zien, steekt de naam van vrouw vreesachtig er nog een klein beetje gunstig bij af. Maar juist omdat ze vreesachtig is, mede door toedoen van het kwade gerucht wat haar vader verspreid heeft, in de stad verderf is gebleven, is ze met die mensen die veel dieper in de zonde leven in aanraking gekomen. Zijn dat haar kennissen, haar vrienden geworden? En wordt ze door degene die nog erger zijn dan zij meegezogen? En dat blijkt ook in het verdere verloop van de geschiedenis. Ook iets om een klein streepje bij te zetten in gedachten. Kwade samensprekingen, zegt de spreukendichter, bederven goede zeden. Het omgaan met mensen die je in moreel en geestelijk opzicht naar beneden trekken, heeft alleen maar een kwalijke invloed. Ook daarvan is vrouw vreesachtig een zichtbaar monument. Ze probeert dan Christiana van haar pelgrimstocht af te brengen. Wat dat betreft is ze een goede dochter van haar vader. Ze is bovendien een instrument van de vorst der duisternis. En als een van de kwade verspieders brengt zij een kwaad gerucht voort over de weg en het werk van de Heer. Zo zou je haar optreden hier kunnen samenvatten. Ze is een goede dochter van haar vader, want net zoals haar vader probeerde Christen terug te laten gaan naar de stad Verderf, probeert zij Christiana tegen te houden om op pelgrimstocht te gaan. Ze is een instrument in de handen van de vorst der duisternis, want haar woorden betekenen een verzoeking voor Christiana en voor die vier nog jonge kinderen. En ze is als het ware een van de kwade verspieders die een kwaad getuigenis voortbrengt over de weg en het werk van de Heere. Iets om niet te vergeten, dat ons getuigenis van de dingen van de Heere en van de kerk van de Heere en van het werk van de Heere altijd in een bepaald teken staat. Het is of een goed getuigenis wat we geven, of een kwaad getuigenis. Laat het zo mogen zijn, dat wanneer wij over de dingen van de Heere spreken, ons getuigenis niet is dat van vrouw vreesachtig, of van die 10 verspieders uit het boek Jozua, die uit het boek Deuteronomium, die een kwaad getuigenis gaven over het goede land. Op welke manier probeert vrouw vreesachtig dan Christiana tegen te houden? Eigenlijk, als ik het goed gezien heb, dan gebruikt ze 3 argumenten, waarvan het middelste argument het sterkste is. Ze zegt: kun je vriendinnen zomaar in de steek laten? Ze doet een beroep op de vriendschap en het goede contact wat ze met elkaar gehad hebben. Nou, daar zijn mensen, wij mensen, best gevoelig voor. Maar vrouw vreesachtig vergeet dat Christiana eigenlijk niet meer bij haar oude vriendinnen kan blijven, omdat haar leven veranderd is. Het tweede argument wat ze gebruikt is dat ze vooral probeert af te schilderen hoe zwaar en moeilijk Christen het gehad heeft. Die pelgrimstocht wordt zo donker mogelijk ingekleurd. En ze hecht meer geloof aan het getuigenis van twijfelachtige getuigen als halstarrig en plooibaar, die in het moeras mistrouwen en zelfs al daarvoor alweer terugkeerden, dan aan het helder getuigenis wat Christiana haar laat horen en de brief die zij voorleest en laat zien. Dus ze hecht getuigenis aan alle donkere woorden en zwarte kleuren die er over de weg van de Heere gezegd worden. Voor het goede heeft ze geen oor. En zo probeert ze Christiana te beïnvloeden en het dienen van de Heere zo zwart mogelijk af te schilderen. Daar rijst natuurlijk dan een probleem. Hier wordt dat zwart afschilderen van de dienst van de Heere en van de weg van de Heere veroordeeld. Het staat hier in een negatief daglicht. Maar we lezen toch dat bijvoorbeeld een vrouw als Naomi, toen met name Rut bij haar bleef, terwijl Orpa weggegaan was, haar ook wees op alle bezwaren die het meegaan met Naomi met zich mee zou brengen. We hebben het zo even gezien. Ik heb geen zonen meer. En zelfs al zou ik nog kinderen kunnen krijgen, zou u dan zo lang wachten? De weg naar Kanaan, naar het land waar ik heen ga, zal voor jou, Rut, een moeilijke weg zijn. Toch is er verschil. Bij vrouw vreesachtig lijkt het getuigenis, zoals ik al aanduidde, op het getuigenis van die kwade verspieders. Slecht en kwaad spreken ze over de wegen van de Heere. Maar bij Naomi en Rut gaat het erom dat Naomi, een godvrezende vrouw, Rut die in haar hart ervoor gekozen heeft om naar Israël te gaan en Israëls God te zoeken en te dienen, eerlijk te wijzen op de bezwaren van de weg. En dat komt uit een heel andere innerlijke geestesgesteldheid voort. Dan probeer je iemand die het oprecht om God te doen is, te wijzen op de moeite en de gevaren. Niet om hem af te weren, maar om hem of haar eerlijk te behandelen. Om hem eerlijk te laten zien dat het dienen en volgen van de Heere geen gemakkelijke weg is. Zo heeft de grote profeet en leermeester zijn discipelen trouwens ook behandeld. Als hij sprak over het volgen van hem, heeft hij altijd gezegd welke moeite, gevaren, onmogelijkheden en strijd dat met zich mee zou brengen. Indien iemand achter mij wil komen, die nemen zijn kruis op en volgen mij. Maar dat is een andere taal en een andere geest dan het negatief, donker afschilderen van de dienst en van het werk van de Heere om mensen tegen te houden. En zo doet vrouw vreesachtig het. Er was nog een derde motief wat ze gebruikte. Behalve het verlaten van de vriendinnen en het donker afschilderen van de reis, door te wijzen op de gevaren waarin Christen had blootgestaan, herinnert ze Christiane er ook nog aan dat ze toch maar een zwakke vrouw is en dat die kinderen nog klein zijn. Ze speelt als het ware in op haar moederlijke gevoelens en zegt: hier kun je je kinderen toch niet aan blootstellen. Nou, wat stelt Christiana daar tegenover? De nieuwe wijsheid die ze gevonden heeft. En ze vertelt in korte woorden weliswaar, maar heel open en eerlijk, aan de ene kant dat ze zoveel last gekregen heeft van haar zonde, dat ze daarover getobt heeft. Niet alleen dat ze haar man zoveel heeft aangedaan, maar ook dat ze tegen de Heere gezondigd heeft. En tegelijkertijd laat ze iets zien van de geweldige heerlijkheid waar haar man in delen mag. En die haar zo jaloers gemaakt heeft, waardoor ze vastbesloten geworden is om op pelgrimstocht te gaan. Door de zonde is ze vernederd en overtuigd onder de bediening van de Heilige Geest. En door de schat die haar in het vooruitzicht is gesteld, de eeuwige zaligheid, wordt ze gelokt. Dat laat ze aan haar buren eerlijk weten. En als deze vrouw vreesachtig dan door blijft gaan met haar erop te wijzen hoe gevaarlijk de tocht is en hoe zwak zij en haar kinderen toch eigenlijk zijn, dan wijst ze aan het slot van haar woorden deze vrouw resoluut de deur. En ze zegt haar ook, die bezwaren die je noemt, zijn geen ophouders, tegenhouders, maar juist een aanmoediging om op de ingeslagen weg voor te gaan. Want ze heeft de boodschap van de hemelbode goed ter harte genomen. Het bittere moet aan het zoete vooraf gaan. En dat zal het zoete ook des te zoeter maken. De vorige keer hebben we er al op gewezen dat dat een heel belangrijk woord is in het begin van de christinnenreis. Ontleend aan Psalm 77. Wat in de berijming van dateen luidt, na het zuur dat zoet. Na het zure geeft hij het zoet. Zo lezen we in onze eigen berijming. Nou, het bittere moet aan het zoete vooraf gaan. Zonder strijd geen kroon. En daarom is de strijd voor deze Christiana, ach, niet direct een hinderpaal, maar een aanmoediging. Want wanneer er strijd komt, bitterheid komt, zal dat wanneer ik door genade het zoete mag bereiken, ook des te zoeter maken. Ze heeft zichzelf ervoor over. Ze heeft haar kinderen er ook voor over. Zo was het ook bij Rut. Rut wist dat ze een onbekende toekomst tegemoet ging. Ze was zich ook bewust dat haar levensweg niet gemakkelijk zou zijn. Maar ze zegt het toch. Uw volk is mijn volk. En uw God is mijn God. Ze had zichzelf ervoor over. En zo valt er een scheiding. Want vrouw Vrijzachtig gaat schimpend en spottend weg. Maar dat is niet het enige. Die andere buurvrouw, veel jonger, barmhartigheid, blijkt te aarzelen en gaat met Christiana mee. En we lezen dat belangrijke stukje uit het begin van de christinnenreis. Paragraaf 9. Ik heb er maar één woord boven geschreven. Barmhartigheid. Want die wordt hier nu aan ons voorgesteld. En het is heel belangrijk dat wij barmhartigheid goed volgen. Zij is de tweede hoofdpersoon in de christinnenreis. Reis na Christiana. Barmhartigheid. En ik lees wat Bunyan schrijft. Toen begon vrouw Vreesachtig haar te beschimpen en zei tot de vrouw die bij haar was, kom buurvrouw Barmhartigheid, laten we haar maar aan haar lot overlaten, daar ze onze raad toch in de wind slaat en van ons gezelschap niet gediend is. Maar Barmhartigheid aarzelde en kon niet zomaar doen wat haar buurvrouw zei, en dat om twee redenen. In de eerste plaats brandde haar hart van medelijden met Christiana. Daarom zei ze bij zichzelf, als mijn buurvrouw dan beslist moet gaan, dan wil ik een eindje met haar meegaan om haar te helpen. In de tweede plaats brandde haar hart van onrust over haar eigen ziel, want wat Christiana gezegd had, had indruk op haar gemaakt. Daarom zei ze ook bij zichzelf, ik wil nog wat meer met deze Christiana spreken. En als ik waarheid en leven ontdek in wat zij zal zeggen, zal ik ook zelf graag met haar meegaan. Daarom gaf Barmhartigheid het volgende antwoord aan haar buurvrouw Vreesachtig. Het is waar, buurvrouw, dat ik vanmorgen met je meekwam om Christiana te bezoeken. Maar nu zij, zoals je ziet, voor goed afscheid neemt van haar vaderland, ben ik van plan om op deze zonnige morgen een eindje met haar mee te gaan, om haar onderweg te helpen. Maar ze zei haar niets van de tweede reden, die hield ze voor zich. Wel, zei mevrouw Vreesachtig daarop, ik begrijp dat jij ook van plan bent dwaze dingen te gaan doen. Maar bedenk je bij tijds en wees wijs. Zolang we buiten gevaar zijn, zijn we er ook werkelijk buiten. Maar wanneer we in gevaar zijn, zijn we er ook middenin. Tot zover Bunyan. Met dit stukje over barmhartigheid. Laten we eerst iets zeggen over de naam van deze jonge buurvrouw. Die naam is een bijzonder sprekende naam. Het is een naam die allereerst in die tijden een vrij gewone meisjesnaam was. In Engeland, Mercy is het woord in het oorspronkelijk. En al komt de naam nu, voor zover ik weet, weinig meer voor, in die tijd gebeurde het wel dat ouders hun kind Mercy noemden. Er heeft in de periode dat Bunyan gestorven is, een zekere Mercy Brown in Amsterdam gewoond. En die had daar een boekwinkel waar vertaalde Engelse schrijvers werden verkocht. In de levensbeschrijving van de man die de werken van Bunyan heeft laten vertalen, Johannes Boekholt, die rond 1690 in Amsterdam ook een boekzaak had, kom je de naam Mercy Brown, een Engelse vrouw dus die in Amsterdam woonde en het Hollands goed machtig was, herhaaldelijk tegen. Wat betekent die naam Mercy die je in die tijd dus als gewone meisjesnaam wel aantrof? Mercy betekent twee dingen. En dat is dus in de Nederlandse vertaling eigenlijk niet uit te drukken. Het betekent genade, Gods genade, en het betekent barmhartigheid. En die twee betekenissen moet u altijd vasthouden wanneer het gaat over deze barmhartigheid. Het woord betekent zowel de barmhartigheid of de genade van God, als de barmhartigheid die mensen door genade bewijzen. We zullen dat misschien vanavond nog, en anders zeker de volgende maal, op heel belangrijke punten tegenkomen. Mercy, genade, dat is de barmhartigheid die God om niets schenkt. En mercy, barmhartigheid in de zin van het bewijzen van de barmhartigheid. U kunt het prachtig samenvatten met een woord uit de Bijbel. Een woord uit de Bergrede. Dat staat boven het hoofdstuk van een Schotse schrijver die portretten uit de christenreis van Bunyan heeft geschreven. En die schrijft boven het hoofdstuk over barmhartigheid: zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. En daar hebt u precies het levensgeheim van barmhartigheid in getekend. Haar geschiedt de barmhartigheid van God. En zij is door genade iemand die barmhartigheid aan haar naaste bewijst. Ik moet nog één ding zeggen over deze barmhartigheid. Ze is niet alleen iemand met een hele bijzondere naam, een naam die ook gestalte krijgt in de manier waarop Bunyan haar tekent in zijn christinnenreis. Ze is ook het voorbeeld in de christinnenreis van iemand die zichzelf eigenlijk niets durft toe te eigenen. Van een echt bekommerd iemand. Als ik die oude uitdrukking hier gebruiken mag. Voor wie het wonder te groot is. En om al die redenen die ik nu opzong en die vanavond en de volgende malen steeds terug zullen keren, is het van groot belang dat we telkens als we barmhartigheid tegenkomen wat extra aandacht geven aan deze bijzondere jonge vrouw, die zo heel klein dacht van zichzelf en in wiens leven Bunyan zoveel aangrijpende geestelijke lessen heeft willen tekenen. Nog even terug naar die naam, barmhartigheid, in de dubbele zin dus. Ze zou barmhartigheid van God ontvangen en bewijst barmhartigheid aan anderen. Dat blijkt al in de manier waarop zij reageert op dat gesprek tussen Vreesachtig en Christiana. Vrouw Vreesachtig spot en gaat spottend weg. De spot laat zien dat ze volstrekt niets van wat Christiana gezegd heeft, heeft willen begrijpen. Spot ontstaat altijd uit geestelijk wanbegrip en uit onkunde. Moet u vandaag ook maar niet vergeten, als in de kranten met de heiligste dingen of in de bladen tegenwoordig met de heiligste dingen gespot wordt, dan is dat geen bewijs van verfijnde cultuur zoals men tegenwoordig meent. maar is dat enkel en alleen een bewijs van volstrekte geestelijke stompzinnigheid. En daarom is het ook maar zo dat we aan dat gespot van een meneer Holman en consorten niet te veel aandacht moeten geven. Als dan zo deze vrouw weggaat, vreesachtig, spottend en schimpend, aarzelt barmhartigheid. In de eerste plaats staat er omdat ze medelijden had met Christiana. Ze was dus een vrouw met een diep gevoelsleven. Die meevoelde met Christiana, want daar stond die weduwe met 4 nog jonge kinderen, alleen op reis. Hoe moest dat allemaal? Ze kon wel iemand gebruiken die haar zou helpen. Dat was het eerste wat haar hart in brand zette. En het tweede, en dat was het belangrijkste, dat Christiana gesproken had over haar zonde en over de heerlijkheid die Christen had beërfd, dat raakte een snaar in haar ziel. En ze dacht wel, ik kan beter meegaan, want ik wil hier nog meer over horen. Haar belangstelling, haar verlangen, onbestemd misschien nog, was gewekt. De woorden hadden indruk gemaakt. En om de oude term te gebruiken, die hier zo prachtig past, haar hart werd gaande gemaakt om ook op pelgrimstocht te gaan. Het begint zo heel bescheiden, met een verlangen om deze weduwvrouw met haar 4 kinderen te helpen, maar ook met een geestelijke betrokkenheid, met een geestelijk verlangen wat ze zelf nog geen naam kan geven, als het eens waar zou zijn. En daarom zegt ze tegen haar vertrekkende buurvrouw, het is waar buurvrouw dat ik vanmorgen met je meekwam om Christiana te bezoeken, maar nu zij zoals je ziet voorgoed afscheid neemt van haar vaderland, ben ik van plan om maar een stukje mee te gaan, om haar te helpen. De tweede reden, dat ze ook innerlijk onrustig is over haar eigen hart en wel meer wil weten over dat geestelijke wat Christiana heeft laten horen, daar zwijgt ze over. Waarom? Och, dat is schroom. Het is ook dat ze het fijn aanvoelt, denk ik, dat ze met dat soort redenen bij vrouw Vreesachtig maar niet aan moet komen. Ze durft van dat verlangen om met Christiana op pelgrimstocht te gaan niet te veel te zeggen. Schroom, aarzeling, bescheidenheid, dat alles speelt hier een rol. Dat is trouwens ook zo wanneer het geestelijk leven ontwaakt bij velen. Dat ze zichzelf niet kunnen verklaren. De dingen die in hun hart omgaan, niet aan anderen durven zeggen. Ze kunnen het soms zelf niet eens onder woorden brengen. Maar één ding is duidelijk. Op de bodem van hun hart worden ze meegetrokken, aangetrokken door de pelgrims die op weg gaan. Zo was het bij barmhartigheid. En vrouw Vreesachtig, ondanks haar geestelijke stompzinnigheid, waardoor ze de woorden helemaal niet begreep, is op één punt heel scherpzinnig. Ze doorziet eigenlijk al snel dat er bij barmhartigheid meer gaande is dan barmhartigheid haar laat weten. Zoals de wereld soms eerder doorziet dat er geestelijk iets gaande is dan mensen die de Heere vrezen soms, of mensen die ter kerk plegen te gaan. Dat kan gebeuren. Vrouw Vreesachtig zegt, wel, pas maar op. Als je in gevaar bent, ben je het ook echt. En wanneer je er buiten bent, ben je er ook echt buiten. Vermoedelijk is dat een spreekwoord uit die tijd. Ik heb verder het niet kunnen achterhalen waar dat vandaan komt. Wel, dan gaan we nog even terug naar vrouw Vreesachtig. Daar zal ik kort over zijn. Bunyan heeft dan een passage waarin hij spreekt over wat er met vrouw Vreesachtig nu verder gebeurt. Ze gaat naar huis en gaat flink aan het roddelen over wat er allemaal met Christiana aan de hand is. Ik schrijf daarboven paragraaf 10, het gesprek van de buurvrouwen. En we lezen nog weer een stukje. Bunyan schrijft, zo keerde vrouw vreesachtig naar haar huis terug en begaf Christiana zich op reis. Toen vrouw vreesachtig echter thuisgekomen was, liet ze enkele van haar buurvrouwen roepen, namelijk vrouw lichtschuw, vrouw onbedachtzaam, vrouw lichtzinnig en vrouw weet niets. Zodra ze binnen waren, begon zij hun de geschiedenis van Christiana en haar voorgenomen reis te vertellen. Dit was haar verhaal. Lieve buren, omdat ik vanmorgen weinig te doen had, ging ik Christiana een bezoekje brengen. Toen ik aan haar deur kwam en aanklopte zoals bij ons de gewoonte is, antwoordde zij, als je komt in de naam van God, kom dan binnen. Ik ging dus naar binnen, niets kwaads vermoedend. Maar toen ik binnenkwam, merkte ik dat zij voorbereidingen aan het treffen was om met haar kinderen de stad te verlaten. Daarom vroeg ik haar wat hiervan de bedoeling was. Ze zei mij in een paar woorden dat ze van plan was om op pelgrimsreis te gaan, zoals haar man dat ook gedaan had. Ook vertelde ze me van een droom die ze gehad had en hoe de koning van het land waar haar man is haar een uitnodiging had gezonden om daarheen te komen. Toen zei vrouw weet niets, en denk je werkelijk dat ze gaan zal? Ja, antwoordde vrouw vreesachtig, gaan zal ze zeker, wat er ook van komt. En ik geloof dat ik dat hieruit kan opmaken. Juist mijn belangrijkste argument om haar over te halen thuis te blijven, namelijk de moeilijkheden die ze onderweg zou ontmoeten, is voor haar het belangrijkste argument om haar tot de reis aan te zetten. Want zij vertelde mij in zoveel woorden, het bittere gaat aan het zoete vooraf. En wanneer dat gebeurt, maakt het zoete des te zoeter. O, zei vrouw lichtschuw, wat is het toch een blinde en dwaze vrouw. Wil ze zich dan niet laten waarschuwen door wat haar man is overkomen? Ik voor mij denk dat als hij weer hier was, hij ermee tevreden zou zijn heelhuids hier te blijven en nooit meer voor niets zoveel gevaar zou willen lopen. Vrouw onbedachtzaam reageerde ook en zei, weg met zulke dweepzieke dwazen uit de stad. Ik voor mij vind dat we blij mogen zijn dat we van haar af zijn, want als ze hier zou blijven wonen en aan haar opvatting zou vasthouden, wie zou het dan nog rustig bij haar kunnen uithouden? Want ze zou neerslachtig of ongezellig zijn, of over dingen praten die een verstandig mens eenvoudig niet kan verdragen. Ik voor mij zal er daarom ook niet rouwig om zijn dat ze van ons weggaat. Laat haar maar gaan en laat een betere mensen haar plaats innemen. Het is met de wereld nog nooit goed gegaan, zolang deze eigenaardige dwaze erin woonde. Vrouw lichtzinnig voegde daar nog aan toe, kom, laten we hier niet langer over praten. Gisteren was ik op bezoek bij mevrouw Wellust en daar hebben we toch een plezier gehad. Want wie denken jullie dat ik daar aantrof? Behalve ikzelf waren daar mevrouw Vleeselijke Lust met 3 of 4 anderen, de heer Liederlijk, mevrouw Ontucht en nog een paar. Er werd muziek gemaakt, we konden dansen en verder hadden we alles wat je maar bedenken kunt om volop te genieten. En ik moet zeggen dat onze gastvrouw een buitengewoon beschaafde dame is. En de heer Liederlijk, net zo'n aardige kerel. Hier stoppen we, want hier stopt ook deze passage in het boek van Bunyan. Vrouw Vreesachtig gaat dus naar huis, ontbiedt een paar van haar buurvrouwen. De namen zijn al typerend. We hebben daar al even in het voorbijgaan op gewezen. Die namen, daar zitten een paar geweldige vondsten in, die heel sprekend zijn. Het begint al met de eerste naam, vrouw Lichtschuw. Letterlijk staat er in het Engels vrouw vleermuisoog. Vleermuisogen, dat betekent ogen van een vleermuis die overdag niet kan zien en ook het licht schuwt. En die vrouw vleermuisogen of lichtschuw, die zegt straks over Christiana, wat is zij toch een blinde en dwaze vrouw. Bunyan heeft daarmee willen uitdrukken dat mensen die zelf het licht van Gods woord en Gods genade schuwen, vaak de mond vol hebben over degene die bij het woord willen leven en hen dan verklaren voor bekrompen, domperige, blinde mens. Terwijl ze zelf stekenblind is in de dingen van het koninkrijk Gods, haar naam zegt het, verklaart ze Christiana voor een blinde en een dwaze. En dergelijke trekken zijn in deze passage met handen te tasten. Ze komen er op allerlei manieren in voor. Ik zal ze niet allemaal gaan noemen, want dat zou ons veel te ver voeren. Maar wel de namen verder nog even. Lichtschuw dus, of vleermuisogen, dat is de ene, die van het licht van het woord niets wil hebben. Onbedachtzaam, dat is een vrouw met een slordige levenswandel, die maar raak leeft, dat is de bedoeling. Lichtzinnig, dat is een vrouw die het allemaal niet zo somber neemt, die graag pret en jool meemaakt. En vrouw weet niets, dat is een vrouw die totaal blind is, niets weet van de dingen waar het tussen wieg en graf in wezen omgaat. Nou, dan vertelt vrouw Vreesachtig, eigenlijk zonder daar iets aan af of bij te doen, wat ze heeft meegemaakt. En het punt waarop het gesprek dan echt goed begint is dat iemand haar onderbreekt, vrouw weet niets namelijk, en ze zegt, denk je dat ze werkelijk op pelgrimstocht zal gaan? Jazeker, zegt vrouw Vreesachtig dan, want ze heeft me gezegd dat de moeilijkheden, dat was mijn belangrijkste argument om haar tegen te houden, niet een hindernis waren, maar haar juist aanzetten om op reis te gaan. Want na het zure komt het zoet. En wanneer het bittere bitter is, dan maakt het zoete alleen maar zoeter. U voelt dat zelfs deze vrouw, die een type is in de geschiedenis van blinde en dwaze vrouw die niets om het woord van God en de dingen van de Heere geeft, toch de kern van de zaak, zoals dat in het hart van Christiana was, heeft begrepen. Zij zoekt het zoete. En ze heeft er zich voor over om ook door het bittere van de strijd en van alle moeite van de reis heen te gaan. Nou, dan loopt het gesprek af met bittere woorden. Bittere woorden aan het adres van christenen, van mensen die bij het woord willen leven. Er wordt gezegd dat deze mensen maar uitgebannen moesten worden. Je leest in de woorden van die vrouw lichtschuw en van vrouw onbedachtzaam een stuk discriminatie. We kunnen beter ander soort mensen in onze stad hebben dan dit soort dweepzieke geesten. Want die zijn maar somber en die bederven de pret. Dat, beste vrienden, is een verwijt geweest wat Bunyan zelf aan den lijve ervaren heeft. En wat in die tijd mede hem in de gevangenis gebracht heeft. Het is een verwijt geweest wat u in de geschiedenis van de vervolgingen tot in de oude kerk toe terugvindt. Christenen zijn staatsgevaarlijke mensen. Ze bederven de pret van het leven. En ze zijn zo somber en neerslachtig. In allerlei variaties komt het terug. En het zou ook in onze dagen wel eens kunnen gaan toenemen dat het heldere getuigenis van het woord meer en meer dit soort reacties oproept. Die mensen moeten eigenlijk maar aan de rand van de samenleving gedreven worden. Want ze horen er eigenlijk niet bij. Dat zijn de spelbrekers. Nou, dan is vrouw lichtzinnig uiteindelijk degene die het gesprek op een andere onderwerp brengt en zegt, nou, je moet eens luisteren naar wat ik allemaal gisteren beleefd heb bij een groot feest waar gebrast en gedronken, gedanst en gezongen is. Iets wat in Bunyan's werken herhaaldelijk terugkomt. De wijze van leven van vooral de Engelse adel, de Engelse heren en dames van die tijd, beschrijft hij in deze woorden, beschrijft hij ook in een heel boek. Een boek wat tezamen met de christen en de christinnenreis een soort trilogie vormt. Leven en sterven van de heer Kwaad. Batman heet hij in het Engels. Batman dan wel met een D. Batman de heer Kwaad. Die man is het beeld van een wereldling. Die zorgeloos leeft voor deze wereld. Die geniet van wat er te genieten valt. En op reis is naar de eeuwige duisternis. Daar wordt dit gegeven breed uitgewerkt. En het is van betekenis dat wij het vanavond niet vergeten. dat ook deze kant van het leven in de christinnenreis en in de werken van Bunyan wordt benadrukt, omdat het in het woord benadrukt wordt. Ik wilde dan nog even beginnen met het gesprek dat Christiana en barmhartigheid samen voeren. We lezen maar een klein stukje en we bespreken ook maar een klein stukje, de rest moet tot de volgende keer wachten. Maar ik wilde niet met het gesprek van die vier buurvrouwen, die al kwebbelend en roddelend bij elkaar zitten, eindigen. En daarom lees ik een stukje van paragraaf 11, gesprek met barmhartigheid. Het gaat om het gesprek tussen barmhartigheid en Christiana, terwijl ze op weg gaan. En ik lees weer een stuk van Bunyan's eigen woorden. Ondertussen was Christiana op weg gegaan en barmhartigheid ging met haar mee. Terwijl ze voortwandelde in gezelschap van haar kinderen, begon Christiana een gesprek. Ze zei: "Het is voor mij toch zo'n aangename verrassing, barmhartigheid, dat je bent meegegaan om mij een eindje op mijn reis te vergezellen." Toen antwoordde de jonge barmhartigheid, want ze was nog maar een jonge vrouw: "Als ik zeker wist dat het beste zou zijn om met je mee te gaan, dan zou ik nooit meer naar de stad terugkeren." "Wel, barmhartigheid," zei Christiana daarop, "ga met mij mee. Ik weet heel goed hoe het einde van onze pelgrimstocht zal zijn. Mijn man is op een plaats die hij voor al het goud uit de Spaanse mijnen niet zou willen ruilen. Je zult ook niet afgewezen worden, al ga je slechts mee op mijn uitnodiging. Want de koning die mij en mijn kinderen heeft uitgenodigd, heeft een welbehagen in barmhartigheid. Ook wil ik je wel in dienst nemen, als je daarvoor voelt. Dan ga je met mij mee als mijn dienstmeisje. Desondanks zullen we alles gemeenschappelijk hebben. Alleen, je moet met me meegaan. Maar hoe kan ik er zeker van zijn dat ik ook welkom zal zijn bij de koning?" zei barmhartigheid. En daar stoppen we en nog even een paar kanttekeningen over dit stukje. Het gesprek verloopt eigenlijk op een begrijpelijke en verwachte manier. Christiana begint haar vreugde erover uit te spreken dat barmhartigheid meegaat. En dan gaat het over de reis en over het einde van de reis. En dan zegt barmhartigheid eigenlijk nog wat twijfelend: "Ja, als ik zeker wist dat het einde goed zou zijn, dan zou ik nooit meer teruggaan. Want om de stad verderf en zijn ellende geeft ze niet zoveel. Dat blijkt heel duidelijk." "Het einde is goed," zegt Christiana. En ze zegt: "Je mag mee op mijn uitnodiging. Want," en daar moet u eigenlijk de vinger bij leggen, "de koning die mij en mijn kinderen heeft uitgenodigd, heeft een welbehagen in barmhartigheid." Dat is een verwijzing naar een tekst uit de Bijbel. Een tekst uit de Bijbel, namelijk uit Micha 7 en vers 18. Waar in de Engelse vertaling staat dat God een welbehagen schept in mercy, in genade, in barmhartigheid. In onze Bijbel is het iets anders vertaald, maar zakelijk zit het er ook daar wel in. Maar de Engelse vertaling heeft dus: God heeft een welbehagen in genade. En ik heb bewust de tekst van Bunyan vertaald als: hij heeft een welbehagen in barmhartigheid. Bunyan heeft hiermee willen zeggen: als God welbehagen heeft in barmhartigheid, dan heeft hij een welbehagen in om die barmhartigheid te bewijzen aan arme, in zichzelf verloren en doenwaardige zondaren, zoals jij, barmhartigheid. En dat is het wat Christiana hier zegt en waarmee ze barmhartigheid probeert aan te moedigen en te bemoedigen. Maar barmhartigheid blijft met die vraag zitten. En het duurt nog een poosje voordat die vraag wordt opgelost. Maar hoe kan ik er zeker van zijn dat ook ik welkom zal zijn? Jij hebt een duidelijke uitnodiging gehad. Jij bent per brief door de koning geroepen en genodigd, maar ik. We zullen straks zien dat ze bij de enge poort, als Christiana klopt, eerst buiten blijft staan. En hoe ze dan met alle macht, als de poort dicht gegaan is, klopt op de deur. Doe mij open. Doe mij open. De achtergrond van al dat gebeuren is haar vrees. Ben ik wel welkom? Op deze wijze kunnen we natuurlijk de lijn alvast uitzetten voor de volgende keer. Zien we heel nadrukkelijk hoe hier deze jonge vrouw barmhartigheid ons geschilderd wordt. Als iemand die graag op pelgrimstocht gaat, maar die vreest dat ze onwaardig is, dat ze niet welkom is. Niet omdat ze twijfelt aan de barmhartigheden van de Heere die groot zijn zozeer, maar vooral omdat ze zegt: wie ben ik? Misschien kunnen we ons er zelf daarin herkennen. Of leerden we onszelf daarin herkennen. Heere, kan het ook voor mij nog? Dat is een vraag die eigenlijk in het hart van barmhartigheid leefde. En van ieder die naar de Heere toegetrokken wordt. En bij zichzelf alleen maar tekort, zonde en schuld ontdekt. Ik wil het hierbij laten voor deze avond. En voordat we gaan pauzeren, nog zingen. En we zullen dat doen ook uit Psalm 25. Psalm 25. En daarvan een van de latere versen. Het 8e vers. Zie op mij een gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heere, eenzaam ben ik en verschoven, ja, de ellende drukt mij neer. Psalm 25, vers 8. Pauzeren we nu en wanneer u vragen hebt of vragen wilt stellen, u mag ze mondeling stellen, maar er ligt ook hier een aantal blaadjes met pennen, zodat u ze op kunt schrijven. Dat is iets gemakkelijker. Dan is drink u rustig uw koffie door, dat ging bij mij wat erg snel, geloof ik. Maar dat hoeft voor u niet. Ik heb een aantal vragen, er waren er nog twee van de vorige keer. En daarom dat ik een klein beetje wat haastig de pauze wat afgerond heb. Want ik wil in elk geval die vragen toch behandelen. En daar zijn wel een paar dingen bij die even wat, misschien toch wat uitleg nodig hebben. En in elk geval ook aan de vragen van vanavond beginnen en hopelijk ook die zelfs afronden. Maar we zullen zien hoe ver we komen. De vraag van de vorige keer die nog bleef liggen is deze. Het ging over, dat moet ik even in herinnering roepen, het ging over de bekering van Christiana. En dat zij als een arme zondares 's nachts door dromen verschrikt werd. En dat toen 's morgens op de deur geklopt werd en die hemelbode verborgenheid kwam. En met een brief tot haar kwam, waardoor ze licht ontving en bemoedigd werd. Die brief, zo hebben we gezien, staat voor de belofte van de Heere, die aan haar hart werd toegepast door de Heilige Geest en waardoor haar hart vertroost werd. Nu is de vraag deze. U zei dat Christiana nog geen persoonskennis van Christus had. Vraag 1. Had ze door de belofte al enige kennis van Christus? Met een vraagteken. Vraag 2. Wanneer kan gezegd worden dat iemand persoonskennis van Christus heeft? Nou, daar zit heel veel aan vast. Ik ben me niet bewust dat ik gezegd heb dat Christiana op dat moment geen persoonskennis van Christus had. Ik vermoed dat ik het iets anders gezegd heb, maar dat geeft niet. De manier waarop de vraag gesteld wordt is in ieder geval helemaal in de lijn van wat ik uiteindelijk bedoelde te zeggen. Ik denk dat deze vraag een vraag is die al meerdere keren op andere manieren bij de vorige serie over Christen aan de orde geweest is. En ik denk ook dat het een vraag is die nog terug gaat komen. Daarom zal ik er misschien toch redelijk kort op kunnen antwoorden. En alleen de hoofdzaken even aanstippen. Het is namelijk zo dat wanneer Christiana uit het donker van die nacht door het licht van de belofte omschenen mag worden, dan is duidelijk uit het hele vervolg van de christinnenreis dat zij dan een teken van Gods genade, van Gods goedheid, de belofte toegepast aan het hart ontvangt. En dat is natuurlijk iets wat zij ontvangt vanwege het werk van Christus. Alles wat eraan zaligmakend goed aan een mens geschonken wordt, al is dat nog zo in het begin van het geestelijke leven, dat is verdiend en betaald door de Heere Jezus Christus. Er is geen geestelijk licht, geen geestelijke kennis, geen geestelijke hoop, geen geestelijke verwachting buiten de Heere Jezus Christus om. Dus alle zaligmakende gaven die God geeft aan een zondaar of zondares zijn door Christus betaald en komen uit die bron uiteindelijk voort. Dat betekent dus dat wanneer Christiana voor het eerst ruimte mag zien en de mogelijkheid van zalig worden mag zien en aangevuurd wordt om de weg van de Heere te gaan, dat dat vanuit Christus tot haar komt. Tegelijkertijd moet je zeggen dat wanneer die belofte aan haar hart wordt toegepast, dat zij, voor zover wij dat vanuit die boeken van Bunyan kunnen nagaan, dat hij daarmee bedoelt te zeggen dat zij de Christus als borg, als priester, in zijn priesterlijke werk, in zijn borgtochtelijke werk nog niet kent. Als u daarover meer wilt lezen, dan raad ik u echt heel erg aan om te lezen wat professor Wisse geschreven heeft in het boekje, een van zijn allerbeste boekjes, naar mijn stellige overtuiging, De Ambtelijke Bediening van de Christus in de Gelovigen. Waarin hij probeert duidelijk te maken, en dat doet hij op een hele goede manier, dat Christus, Jezus, profeet is, priester en koning, en hoe het profetische werk van Christus, priesterlijke werk van Christus en het koninklijke werk van Christus nu in het persoonlijke geestelijke leven betekenis krijgt. En dan laat Wisse bij het eerste deel zien, als het over het profetische werk van Christus gaat, dat doorgaans de gewone wijze waarop God in het leven van zondaren werkt is, dat hij eerst als profeet gaat werken. En door zijn woord en geest mensen laat zien hoe arm ze zijn, wat ze missen, brengt tot de belijdenis van zonde, tot de erkenning van schuld voor de Heere. En dat juist in die weg van ontdekking, dat dan langzaam, hè, soms weer wat spoediger, daar is de Heere vrij in, maar dan pas plaats komt voor het priesterlijke werk, voor het borgtochtelijke werk van de Heere Jezus Christus. Hij laat dat zien vanuit de belijdenis, hij laat dat zien ook vanuit de schrift. En dan kun je dus zeggen dat er al op een verborgen wijze, soms in het leven van iemand die de Heere vreest, Christus als profeet werkzaam is, als profeet zo iemand arm maakt door zijn woord en geest, als profeet zo iemand bemoedigt door de belofte, en dat ja, soms pas later de betekenis van dat borgtochtelijke werk, van het priesterlijke werk van Christus, gestalte gaat krijgen. Nou, ik geloof zelf dat wanneer je de Christinnenreis leest en deze gedachte daarop betrekt, dat Christiana vanuit het profetische werk van de Heere Jezus Christus hier heel veel geleerd heeft. Haar zonde geleerd heeft, maar ook de belofte die aan haar hart werd verzegeld, dat ze daar kracht en moed uit mocht putten en dat ze die door het geloof ook mocht omhelzen, die belofte. En dat er pas later voor haar opengaat wie Christus is in zijn borgtocht, in zijn schuldbedekkende en schuldverzoenende en schuldvergevende genade. Dat dat zo is, wordt ook duidelijk uit het vervolg. En nu moet ik kort zijn, want anders dan maak ik voor mezelf het gras voor mijn voeten weg. Als Christiana door de poort gekomen is en door het huis van uitlegger gegaan is, precies zoals in de Christenreis, ze komt op precies dezelfde plaatsen, dan komt ze bij de plaats waar Christus het kruis gezien heeft. En dat zal ons nog uitvoerig moeten bezighouden. Christiana ziet het kruis niet. Dat betekent niet dat het er niet is. Maar daar heeft Bunyan een reden voor die ik u nu nog niet ga vertellen. Op de plaats waar Christus het kruis heeft gezien en het pak van zijn schouders valt, in plaats van dat Christiana wat ziet, en nu kunt u aan de werkwoorden die ik gebruik misschien horen welke kant het opgaat. In de plaats dat Christiana wat ziet, hoort ze wat. Wat hoort ze? Ze krijgt op die heuvel onderricht. En het onderricht krijgt ze van haar geestelijke leidsman. Dat is de predikant, de dienaar van het woord, die haar op reis wordt meegegeven. Die dan ook meegaat tot het einde van de reis toe. En die geeft dan uitleg precies over de vraag waar het hier over gaat. Over Christus' borgtochtelijk werk en over de beleving van de vergeving van zonde. Want wanneer leer ik Christus persoonlijk kennen in zijn borgtochtelijk werk, dat gaat samen met de beleving van de vergeving van zonde. Met het kennen van de gekruisigde en met het door het geloof omhelzen van hem, zodat ik zeggen mag, mijn Heere en mijn God. Nou, in die lijn verloopt de Christinnenreis. En over dat laatste wil ik later dan nog wat meer zeggen. Maar houd dus vast dat wanneer het hier gaat om licht, om de kracht van de belofte, om hoop en om geloof wat Christianen op dit moment al mag ontvangen, dat het allemaal vruchten zijn van het werk van Christus. Al moet ze Christus nog nader leren kennen. Zo kun je het samenvatten. Tweede vraag die ook nog rust is blijven liggen van de vorige keer, was die brief die Christiana uit de hemel ontving. Dat was een bevestiging van de uitnodiging die ze kreeg. Wat betekent dat nu eigenlijk? Hoe moet je dat in het gewone leven, in ons persoonlijke leven, overzetten, overplaatsen? Nou, ik denk dat dat deze bedoeling is, en ook deze vraag komt op een bepaalde manier nog terug, dat je zeggen moet, kijk, de vraag voor barmhartigheid, we hebben dat even aangestipt, was Christiana heeft een uitnodiging gehad, op schrift, een brief. Ik heb die niet, ben ik wel welkom? Nou, daaruit wordt al enigszins duidelijk in welke richting we dit moeten zoeken. Christiana is in haar zonde, in haar verdriet, in haar vragen, met al de raadsels van haar hart voor de Heere terechtgekomen, heeft haar zonde leren beleiden. En toen heeft de Heere heel persoonlijk tot haar hart gesproken, zo moet u die brief van die bode lezen, persoonlijk een belofte toegepast aan haar hart. Een belofte toegepast aan haar hart die haar moed gaf. Die haar hart aanvuurde. Vroeger werd dat wel genoemd een evangelische ontsluiting vanuit het woord. Dat je het evangelie in het woord ontsloten wordt. Dat de belofte persoonlijk aan je hart wordt toegepast. Dat geeft hoop. Dat geeft verwachting. Dat geeft zelfs een zekere vastheid. Al kan dat weer heel erg bestreden worden. Dat gebeurt ook bij Christiana. Denk maar aan het moeras moedeloosheid. Waar ze weliswaar droogvoets overkomt. Maar dat gaat niet zonder strijd. Maar dat is een moment waarin ze dus mag weten. En de Heere heeft het tot mij gezegd. Ik ben uw heil. Persoonlijk aan haar ziel toegepast. En dat geeft haar vrijmoedigheid om op weg te gaan. Die vastigheid mist barmhartigheid aanvankelijk nog. En vandaar dat er bij haar veel meer vrees en beven is van zal ik wel welkom zijn. Nou, ik denk dat wanneer het gaat om deze beide vrouwen en de manier waarop ze bij de enge poort komen, dat dan duidelijk wordt dat de Heere sommigen heel sterk aan het begin van de weg al wil bemoedigen en aanmoedigen. Terwijl anderen die duidelijkheid missen. Maar Bunyan heeft wel duidelijk gemaakt dat zondaren, wie zij ook zijn, hoe arm, hoe dwaas, hoe blind ze ook zijn in zichzelf, dat God ze nodigt en dat wie in zijn zonde en ellende tot hem zich ter genezing wendt, bij hem ook welkom is. Er staat als barmhartigheid door de poort gaat een hele bijzondere zin over dat welkom van zondaren bij de enge poort. U moet het maar eens nalezen. Het staat mij op het ogenblik niet precies voor de geest hoe hij luidt, maar u kunt het in een vertaling al heel spoedig vinden. En dat thema van dat welkom van die zondaren vindt u natuurlijk ook terug in Bunyan's bekende verhandeling over Johannes 6 vers 37... die dan niet zo lang geleden opnieuw vertaald is onder de titel Het komen tot Jezus Christus. Dat is daar helemaal uitgewerkt. Dat over die vragen. Dan de vragen voor vanavond. Daar kunnen we in elk geval ook nog wat aan doen. Was het van buurvrouw Vreesachtig niet meer vijandschap dan wel onkunde en onbegrip? Er staat toch, wie niet voor ons is, is tegen ons. Nou, dat kun je zo zeggen, denk ik. Ten diepste, als we proberen te ontmaskeren en na te gaan wat er aan verzet en vijandschap in het leven van een mens is, en wat er aan zonde en schuld in het leven van een mens is, zijn die woorden vijandschap, zonde, schuld, onbegrip, onwetendheid en noemt u nog maar een aantal andere van dergelijke woorden op, eigenlijk woorden die in principe hetzelfde betekenen. Of althans verschillende uitdrukkingen zijn voor die ene werkelijkheid van zonde en van schuld. En het diepste wortel van ons zondig bestaan is inderdaad vijandschap. En wanneer je probeert vanuit de Bijbel de zonde van ons mensen, dat is ook het vreselijke, het erge van de zonde, te ontleden, dan zeg je op de bodem van de zonde zit vijandschap. En dat kan een hele pijnlijke ontdekking zijn als je in je leven je zonde gaat zien, terwijl je aan de andere kant denkt dat je toch belangstelling hebt voor het woord en je betrokken weet bij het woord en dat je soms ineens ontdekt dat er ondanks al die dingen toch nog zoveel verzet innerlijk in je hart kan zijn tegen de dingen en de wegen en de woorden van de Heer. Vaak dat je die vijandschap pas ontdekt wanneer de Heer echt in je leven meer en meer gaat laten zien wie je bent. Maar ik kan daar op zich vrede mee hebben. Het is onkunde en onbegrip, denk ik ook. Ze verstond het niet. Ze had er totaal geen oog voor wat het was. Maar daarachter ligt inderdaad het verzet, de onkunde. En ten diepste is het zo, wie niet voor ons is, is tegen ons. Dat gaat ook in die richting, dat is waar. Andere vraag is, in hoeverre kunnen mensen die getekend worden in dat hele gezelschap van die buurvrouwen, weet u wel, die daar aan het praten zijn, in hoeverre kunnen zulke mensen ook nog godsdienstig zijn? Dat is een vraag die eigenlijk op een kant wijst waar ik geen aandacht aan geschonken heb. Hoewel er toch in het manier waarop Bunyan het beschrijft wel aanleiding is om die vraag te stellen. Want Bunyan tekent vaak in die typen die hij in zijn christinnenreis en in zijn christenreis tekent, natuurlijk mensen van vlees en bloed uit zijn eigen tijd. We moeten er voorzichtig mee zijn om te proberen te achterhalen wat voor soort mensen hij op het oog gehad heeft. Dat is trouwens ook moeilijk, want we weten natuurlijk lang niet, kennen natuurlijk al niet, lang niet alle mensen die Bunyan tijdens zijn lange leven hier op aarde ontmoet heeft. Men heeft het wel geprobeerd, maar daar moeten we voorzichtig mee zijn. Maar dat Bunyan mensen van vlees en bloed in zijn christen- en christinnenreis heeft willen natekenen, dat is duidelijk. En deze vrouwen die hij tekent, dat is, als ik het dan in een paar woorden mag samenvatten, allereerst een gezelschap van vrouwen wat graag praat. Dat heeft Bunyan op zijn lange reis, terwijl hij aan de huizen klopte met zijn aanbeeld en met zijn potten en met zijn pannen om die te herstellen, heeft hij dat meermalen gezien natuurlijk, dat die vrouwen die met elkaar aan het praten waren tegenkwam. Vervolgens moet u niet vergeten dat hij vooral in dit stukje van de christinnenreis een aantal vrouwen tekent die ja toch wat tot de betere stand behoren. De wat betere stand, de middenklasse en de adel, was over het algemeen, en daarom klopt de vraag wel, was over het algemeen wel godsdienstig. Ze behoorden tot de Engelse staatskerk. Maar die godsdienstigheid was alleen maar een uiterlijk vernisje. Ondertussen ging men op in allerlei dingen van deze wereld en van dit leven. Vooral in de latere tijd van Bunyan's leven was het leven in Engeland onder koning Karel II en Jacobus II, dat waren de laatste vorsten die regeerden tijdens het leven van Bunyan, was het leven nogal overdadig, nogal werelds, nogal losbandig ook. Koning Karel II was zelf een zeer losbandig mens. In alle opzichten. Een levensgenieter. Als je plaatjes van hem ziet, kun je dat bijna van zijn gezicht en van zijn gestalte afscheppen. Nou, dat was ook het hele patroon van het leven. Maar godsdienstig was men wel. Nou is de vraag, in hoeverre kunnen zulke mensen godsdienstig zijn? Dat kan natuurlijk in een uiterlijk vernis. Er kan zelfs nog wel eens een stukje ernst bij komen. Maar echt geestelijk betrokken bij de dingen, dan kan het niet, denk ik. Dan stem je in met de dingen die Christiana en barmhartigheid naar voren brengen. Dan de laatste vraag. Als in de prediking te veel over de ellende gesproken wordt en te weinig over de verlossing en dankbaarheid, lijken we dan ook niet wat op vrouwvreesachtig? Kunnen we daardoor misschien ook van God afgehouden worden? Met een dubbel vraagteken. Ja, dat is ook een vraag die natuurlijk rechtstreeks voortvloeit uit wat vanuit de christinnenreis gezegd is. En heel praktisch, midden in ons eigen leven en midden in vandaag, de zaak neerzet. Ik zou over die vraag nog wel een paar dingen meer willen zeggen, maar laat ik het op het ogenblik kort houden, ook al omdat 9:30 naderbij komt. Misschien dat ik er volgende keer nog even op terug kan komen. Maar in ieder geval wil ik er iets over zeggen. Kijk, we moeten natuurlijk, als we met deze vraag komen, een aantal dingen goed bedenken. Hoe wordt een mens van God afgehouden? Een mens wordt van God afgehouden doordat hij niet luistert naar het woord van God. Dat is één reden. Een andere reden is doordat er een bepaalde eenzijdigheid of zelfs een bepaald gebrek in de prediking kan zijn. Dat kan ook en dat wordt hier naar voren gebracht. Daarbij moeten we echter niet één kant op kijken. Dat zou ik allereerst willen zeggen. Wanneer iemand, zo zegt de profeet, heel duidelijk in het Oude Testament, door in de naam van de Heere komt en hij roept vrede, vrede, en daar is geen vrede, dan is zo iemand, zo'n dienaar van het woord of zo'n profeet, bezig met woorden te gebruiken die in de Bijbel voorkomen. Vrede komt in de Bijbel voor. Hij brengt misschien een boodschap die in de oren van de mensen heel positief klinkt. Maar hij houdt met zijn positieve boodschap mensen van God af. Want de Heere Jezus Christus is gekomen om zondaren zalig te maken. En als ik alleen maar hoor van vrede, zonder dat ik aangewezen word wat mijn zonden zijn en wat de kwalen van mijn leven zijn, dan word ik ook bij de Heere vandaan gehouden. Maar wat als het aan de andere kant zou uitglijden? Kan dat? Dat kan. Ik zou dan zo willen zeggen, kijk, wanneer men de ellende overmatig benadrukt en aan de verlossing en de dankbaarheid niet toekomt, dan is dat in het licht van de catechismus geen zuivere gereformeerde prediking meer. En dan is het inderdaad mogelijk dat mensen daardoor op een verkeerde wijze de weg gewezen wordt en bij de Heere vandaan gehouden worden. Aan de andere kant is het zo dat die cirkel, die nooit eindigende cirkel van ellende, verlossing en dankbaarheid gepreekt moet worden. En waar de dingen zuiver en bijbels en vanuit de confessie naar voren gebracht worden en ook geestelijk naar voren gebracht worden, kan in de ene preek het ene accent wel eens overheersen en in het andere preek het andere accent, maar zal altijd gezegd worden aan de ene kant dat onze zonden scheiding maken. En ik denk dat dat vanuit een eerlijke bijbelse prediking gezegd moet worden. Dat wij door onze zonden van God zijn afgevallen en er een kloof geslagen is die van ons uit nooit meer te overbruggen valt. Aan de andere kant dat er voor de grootste zondaar verlossing is en genade te krijgen, verkrijgen is in het werk van de Heere Jezus Christus. En dat dat als het ware vanuit het werk van de drie enige God ook uitwerkt in het leven, een leven van heiliging en van dankbaarheid. En dan kan het zo zijn dat mensen soms, ja, onder een prediking waar de dingen vanuit de schrift en de belijdenis gezegd worden, ergens op vastzitten. De zonde is niet iets wat zomaar overwonnen is. En het is niet zomaar iets wanneer een mens uit de duisternis gebracht wordt tot het wonderbaar licht. Maar dat mag nooit in de prediking aanleiding zijn om dan de ellende over te accentueren ten koste van de verlossing. Het moet altijd duidelijk blijven dat voor de grootste zondaar, voor de mens die het meest vastzit in het bloed en in de gerechtigheid van Christus Jezus en die gekruisigd, er een weg is, er een weg blijft, tot aan de komst van Christus op de wolken. Ik zou daar misschien nog wel iets over door kunnen zeggen, maar we verder kunnen zeggen, maar we zullen het hierbij laten, want anders dan wordt het te laat. Volgende keer misschien dat ik er nog even op terugkom. Daar zal ik nog even over nadenken. Ik zou ouderling Baan willen verzoeken om met ons te eindigen.
Als we dan samen met elkaar nog willen zingen, dan wil ik voorstellen om dat te doen uit Psalm 32, het eerste vers: welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. Het eerste vers van de 32e psalm. Thank you. mogen tot u naderen, voordat wij naar huis toe gaan. U hebt ons hier vanavond bijeen willen brengen en ons de gelegenheid te geven om samen hier te luisteren. Heer, wat is dat rijk, wat is dat groot, dat u ons dat uit genade nog wilt geven. Ja, wat heeft het ons bewogen om hierheen te komen? Waar is het ons om te doen? Heere, zoudt gij dat verlangen in ons aller hart willen geven? Dat diepe verlangen om u te leren kennen. Want alleen bij u, daar is het leven te verkrijgen. Heer, bij ons en in ons en alles van ons, het getuigt van de zonde, het getuigt van de dood. Maar bij u, daar is de volheid te verkrijgen, het leven tot in eeuwigheid. O Heer, wilt gij ons aan uw handen leiden en wilt gij ons doen zien wie wij zijn van onszelf en wie gij wilt zijn voor armen, verloren zondaren. Och, wilt gij met uw trekkende liefde zondaren nog uit de duisternis trekken en brengen tot u, de drie-enige God. Heere, heb dank voor deze avond. Geef dat wij wat mee mogen nemen naar huis. Geef dat wij over die dingen na mogen denken, ja, dat wij daar voor u, de Heere, op de knieën mogen komen. Heere, wilt gij die beloftes ook aan ons geven? Wilt gij ons echt, werkelijk gelukkig maken? Heer, wilt u ook wegnemen wat verkeerd was in onze gedachten, woorden of werken? Ga met ons naar huis. Begeleid ons over de wegen. Zegen ons ook in de nacht. Breid uw handen over ons en al de onze uit, ja, over heel de gemeente. Och, wilt gij in uw goedheid en in uw trouw ook bij ons nog schenken dat de naam van u, de Heere, verheerlijkt zou mogen worden tot eer van u. Want uw naam is het toch zo waard om ook door ons geëerd en geprezen te worden. Heere, wilt gij ons met al de onze dan in uw gunst nabij zijn en gedenken? Wij vragen het u uit genade, om Jezus wil. Amen.